Ja mensen, komen jullie er allemaal weer bij? Dan gaan we de vragen bespreken. Het zijn er nog een paar. Dus allemaal deze kant weer op. Gaan wij het tweede lied nog zingen en dan gaan we beginnen.
Iedereen zoekt naar liefde.
Mensen, we hebben best lekker wat vragen. En ik wil ook eigenlijk zo snel mogelijk ermee beginnen. Ik wil een kort gebed nog doen voordat we En waar komen jullie nou allemaal vandaan? Moesten jullie allemaal roken? Ik wil nog een kort gebed doen voor het tweede deel van de avond. Lieve Heren, trouwe God, dank u wel dat u ons het eerste deel van de avond heeft gegeven. En we komen ook gelijk om u een zegen te vragen voor het tweede deel. Heren, er zijn heel wat vragen gekomen. En het zijn ook, ja, hopelijk vragen ook waar heel veel jonge mensen mee zitten. En dat ze misschien nu eens een keer aan iemand vragen, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Of hoe zit dat nou? Heren, we bidden ook weer om de leiding van uw Heilige Geest, dat we uw woorden mogen horen. En dat we antwoorden mogen krijgen hoe we moeten omgaan in bepaalde situaties. En dank u wel wat u al gaf. Dat we hebben gehoord dat we ergens seksueel wezens zijn gemaakt met verlangen. Alleen het is onze verantwoordelijkheid hoe we daarmee omgaan. En het is onze verantwoordelijkheid of wij het uiten in lust of in liefde. Heren, we bidden ook voor al deze jongeren die hier zitten. En voor al die jongeren die bij ons misschien wel in de kerken zitten en in onze omgeving. Heren, dat ze gaan inzien dat het een liefdesverhouding is. Wilt u Kokkie weer helpen met het beantwoorden van de vragen? Het is altijd een moeilijke deel. Kun je niet goed voorbereiden. Je weet niet wat er komt. Heren, vervult u haar ook met uw Heilige Geest. En bid ik u dit in Jezus' naam. Amen. Kokkie, kom erbij. Ik ga gelijk van wal steken hier. Als er gereageerd moet worden vanuit de zaal, dan steek je even gewoon een voorpootje omhoog en dan komt Adriaan met de microfoon. Kokkie, waarom reageren vrouwen altijd zo anders als mannen? Ja, ik moet ook denken aan zo'n boek. Mannen van Pluto, Mars, hoe zat dat ook alweer?
Waarom reageren vrouwen altijd zo anders dan mannen en mannen zo anders dan vrouwen? Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. John Gray, leuk boek. Het heeft wel wat waarheid in dat mannen en vrouwen anders zijn. Moet ik nou tegen jou gaan praten?
Nee, je moet tegen mezelf praten. Ik heb de vraag alleen maar.
Ja, gewoon naar jullie. Oh, jij bent alleen de vraagsteller.
Ja, tussen.
Ik zal mijn verlievingsplekje staan. Nou, waarom reageren vrouwen anders dan mannen en mannen anders dan vrouwen? Ergens zijn er wel een aantal generaliserende verschillen tussen mannen en vrouwen op te merken. Zo zijn mannen vaker wat visueler ingesteld. Misschien ken je dat wel, er zit een groepje mannen op het terras. En dan komt daar een dame voorbij geschreden. En al die mannen zeggen, weet je wel, dat is hun visuele geprikkeldheid is wat sterker dan bij vrouwen. Terwijl vrouwen die zien ook wel een mooie man, maar die hebben niet weet je wel. Ja, even, het is niet altijd zo, dat is heel belangrijk. Maar je ziet dit verschil nog wel eens. Dat je toch mannen wat meer zijn van wat ze zien. En vrouwen meer van wat ze horen of voelen of ervaren. Wel is heel belangrijk om je te realiseren. Er is niet zoiets als een norm. Van een man heeft altijd meer behoefte aan seks dan een vrouw. Dat is ook zo'n vooroordeel wat je veel hoort namelijk. Dat mannen willen toch altijd en vrouwen die hebben nooit zin. Nou, dat is ook niet waar. Biologisch gezien is het wel zo dat mannen meer testosteron door hun lichaam hebben stromen dan vrouwen. En testosteron is het hormoon dat ervoor zorgt dat je je seksdrive krijgt. Ja, ik zeg je wil je voortplanten, maar dat klinkt meteen zo klinisch. Nou, in ieder geval, dat is ervoor zorgt dat je dus zeg maar zin krijgt. Maar dat is het tekort door de bocht als je dan gaat zeggen, ja, dus hebben mannen een hoger libido dan vrouwen. Sterker nog, de vraag is, bestaat het libido wel? En is dat alleen maar man-vrouw gerelateerd? Ik ga heel erg over uitweiden, maar ik zal het even kort proberen te houden, Rutger. Belangrijker dan de man- en vrouw verschillen is gewoon het verschil die je hebt als persoon. Ook op seksueel gebied. Op emotioneel gebied zijn die er zeker ook. Maar ook op seksueel gebied. En het is veel belangrijker dat je weet wat jouw eigen behoeften zijn. Hoe jij zelf in elkaar zit. Dan dat je denkt, oh, ik ben een man, dus ik zal nu wel zo moeten doen. Of ik ben een vrouw, dus ik doe altijd zo. Want dan ga je weer aan jezelf voorbij. Wil u even een leuk voorbeeld horen van emotionele man-vrouw verschillen? Dat is altijd hilarisch. Mag dat?
Jazeker.
Ja, even lachen. Ja, dat is leuk. Weet je, dat zie je dus heel veel in mijn praktijk. Van die typische stomme dingen. Ik denk, ik ga jullie hier vast voor waarschuwen. Dat stel je ervoor dat je op een dag dus ook denkt van, hey, ik zit hier op die bank met mijn echtgenoot, het is toch zover gekomen, dat kan, dat je ineens bewust bent van, oh, het is gebeurd. Nou, wat er vaak gebeurt is dat vrouwen, wij communiceren zeg maar heel omslachtig. Terwijl mannen zijn meer van dat tjak direct. Dus, weet je, dan willen wij bijvoorbeeld dat, typisch stom voorbeeld is dat een vrouw, die wil dan de wasmand naar boven hebben, en dan zet ze die onderaan de trap. En dat betekent natuurlijk overduidelijk, die moet naar boven. Maar een man, echt waar, die denkt, of hij denkt, oh, levensgevaarlijk, ik zet dat ding aan de kant. Of hij ziet het gewoon, hij denkt, onderdacht, en dan komt hij naar boven, en dan vraag je, heb je de wasmand mee? Weet je, ja. Dat hoor je vaak. Mannen kunnen gefragmenteerde denken. Die zijn met één onderdeel bezig, en daar zijn ze mee bezig. Hartstikke lekker relaxed, toch? Ja. Van een vrouw die is met één onderdeel bezig en ondertussen gaat ze dat doen en dan moet ze dat nog doen en dan gaat ze daarin en dan gaat ze daar nog, dan gaan ze alles bij elkaar. Als ik een nachtje wegga, ik weet niet of jullie dit al herkennen, misschien herken jij het bij jezelf. Als ik een nachtje wegga, dan vraagt dat dagen van voorbereiding. Ik moet alle kleertjes van mijn kinderen sorteren. Dan moet ik ook even bedenken welke wasgoed ik op welk moment moet wassen. En of het dan bijvoorbeeld handwas is, want dan moet het natuurlijk ook aan de droger hangen te drogen. Mijn moeder, dat is heel fantastisch, die doet mijn strijk. Maar die woont niet om de hoek, dus dan moet ik ook nog even logistiek organiseren. Dat ik op tijd bij mijn moeder heen en weer ben geweest, zodat die klitsen op tijd terug zijn. Moet ik ook nog even kijken of ik vervoer moet regelen voor bijvoorbeeld paardenles, pianoles, nou, noem maar op. En dan misschien kan ik nog een keer mijn eigen koffer inpakken. Waarbij ik ook moet nadenken, misschien voel ik me morgen zo, dan moet ik dat setje meenemen. Maar misschien voel ik me zo, dan moet ik dat setje meenemen. Nou, terwijl een man die denkt, moet gaan, deur dicht en die gaat. Ja, weet je, dat is gewoon.
Ja, ik ga toch even inbreken.
Ik vind wel dat je die mannen al een beetje generaliseert.
Je strijkt ze allemaal over dezelfde kam.
Ja, precies.
Want op het moment dat mijn vrouw weggaat, dan regel ik gewoon de rest.
Ja, jij wel, hè?
Doei, schat. Ja, maar jij bent toch gelukkig en blij met je man, hè?
Ja, die man voor mij is ook fantastisch, hoor. Ik kan er niet omheen draaien.
Nee, laat ik het anders doen. Is er een reactie van iemand uit de zaal?
Hé, dit was generaliserend, een beetje cabaret. Cabaret.
Duidelijk verschil tussen man en vrouw.
Ja.
Ja, maar dat duidelijke verschil, dat zei je net, dat mannen wat visueler ingesteld zijn.
Je bedoelt wel nog een voorbeeld van een duidelijk voorbeeld? Oh, je hebt het meegekregen, goed.
Maar is het dan voor mannen ook lastiger om met hun verlangen en lusten om te gaan als voor een vrouw? Want ik vind het wel grappig, ik herken dat. Ik fiets namelijk wel eens naar mijn werk. En dan fiets ik op een smal fietspad en dan kom ik heel veel van die schoolmeiden tegen. En ik kijk ze allemaal aan en denk van, oké, dat is die en dat is die. En ik zie natuurlijk ook van, oh, die heeft wel een leuk kopje en die niet. Maar sommigen die kijken inderdaad helemaal niet. Ik ben natuurlijk niet interessant, ik ben veel te oud. Maar die fietsen gewoon echt zo. Ik denk, nou, en als ik een man tegenkom, die kijk je altijd recht in de ogen. Dus een man die zit echt gewoon een beetje te kijken. En die meiden die fietsen gewoon zo, die kijken gewoon naar hun stuur of het voorwiel of die wel op de weg blijft. Ik denk dat heeft ook al wel ermee te maken dat die gewoon niet zo visueel ingesteld zijn. Maar de vraag was eigenlijk, is het voor mannen
hebben
lastiger?
Hebben mannen daar meer last van? Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat algemeen genomen zo kan zijn. Omdat mannen dus sneller die seksdrive ervaren. Die raken sneller geprikkeld van wat ze zien. En we leven in een wereld die behoorlijk doorspekt is van seksuele prikkels. He, waarmee ik niet wil zeggen, oh, wat is het allemaal erg. Maar even gewoon feitelijk is dat zo. Dus er zou wat in kunnen zitten, zeker wel. Wat niet wil zeggen dat vrouwen daar immuun voor zijn. Vrouwen hebben dat ook. Alleen vrouwen ervaren dat vaak op een andere manier. Ook hier geldt natuurlijk weer dat het heel persoonlijk is. Maar vrouwen kunnen bijvoorbeeld veel meer geprikkeld raken door mooie verhalen. Door complimentjes. Door een juiste blik. Of dat soort dingen. Weet je, porno bijvoorbeeld. Dat is echt al lang niet meer iets wat alleen voor mannen is. Of dat alleen mannen daar gevoelig voor zijn. Maar ze hebben daar gewoon een variant op bedacht. Porna, de vrouwenvariant. Nou, daar, ja, het is echt waar. En daar zijn vrouwen gevoelig voor. En dat gaat veel meer in op het verhaal, de intriges, weet je wel. Want daar zijn vrouwen veel gevoeliger voor. Die gaan zich inleven, weet je wel. En dan, ja. Dus het is, op een bepaald vlak kan het voor mannen moeilijker zijn. Maar vrouwen hebben dat net zo. Weet je, het is dus niet zo dat vrouwen dat minder hebben.
Is er een reactie vanuit de zaal? Dan ga ik een volgende vraag doen. Hij komt trouwens ook op dat scherm daar. Hoe weet je of de andere zich, haarzelf, innerlijk goed genoeg kent om met diegene een relatie te beginnen?
Ja, dat klinkt net alsof je een soort van test moet doen. En als dan een positieve score uitkomt, dan mag je de relatie in. Nou, het leuke is dat dat hoef je niet precies goed genoeg te weten. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je weet, wow, bij die persoon kan ik me zo veilig voelen dat ik deze stap durf te nemen. Dat ik het risico van de liefde durf te nemen. Want liefde hebben is een risico. Stel je voor dat jij iets hebt meegemaakt waardoor je echt pijn in je hart hebt gehad. Je hebt iemand verloren waar je veel van hield. Je bent bedrogen. Of je hebt gezien dat je ouders niet meer met elkaar konden leven. Dan valt het niet mee om te zeggen, maar ik kies wel voor de liefde. Dan denken jullie misschien van laat maar. Ik hou dat liever een beetje bij me vandaan. Ik blijf een beetje op een veilige afstand. Nou, de kunst is niet dat je helemaal spik en span, emotioneel klaar moet zijn voor een relatie. En dat je dus echt helemaal, wat is het goede woord, zelf ontplooit die relatie moet gaan. Zeker niet. Maar je moet met die ander het risico durven nemen van de liefde. Wat je onstuimig gelukkig kan maken. Maar wat je op sommige momenten ook pijn zal doen. En even belangrijk detail hierbij. Niet de liefde doet pijn, maar de afwezigheid van liefde. Liefde doet nooit pijn. Echt niet. Het is juist liefde die wonden heelt. Dat is heel mooi. Stel je voor, jij komt uit zo'n situatie. Dat je iemand hebt verloren waar je veel van hield. Of nou, een andere situatie waarin je dus echt je pijn in je hart hebt gevoeld. Dan kun je in een relatie die pijn weer herstellen. Dat je toch positieve herinneringen en ervaringen opbouwt. Waardoor je weer opnieuw vertrouwen krijgt in de liefde. Dat is heel mooi. Dus dat heet namelijk, ja, mensen noemen dat vaak containerbegrip, bindingsangst. Nou, bindingsangst betekent eigenlijk, je hebt een onveilige hechting gehad. Onveilige hechting is dat je dus, kun je dit nog volgen? Want ik zit nou echt een soort van college te geven. Ja? Als ik het doordraaf moet je even ingrijpen hoor. Nou, onveilige hechting betekent dus dat je op de een of andere manier mensen een beetje op afstand houdt. Of weet je, dat je niet dus hier durft te laten kijken. Of dat je niet durft te accepteren dat je geliefd wordt. Iedereen heeft dat natuurlijk wel een beetje. Niemand is 100% veilig gehecht. Soms heb je een grotere beschadiging, nou ja, dan een ander. En die onveilige hechting kan dus serieus geheeld worden in een veilige relatie. Het is heel tof, want ik zie dat steeds meer gebeuren. Ik heb ook veel jonge stellen bij mij in de praktijk. Die boeken dan, ja, dat is heel cool, een Yes, I Do sessie. Om zich voor te bereiden op hun huwelijk. En ik zie vaak dat stellen dat doen, omdat ze zeggen, weet je, mijn ouders zijn gescheiden, wij willen goed beginnen. Dat vind ik zo cool. Ja, dat je echt juist een nieuwe generatie wakker ziet worden die zegt van ja, wij willen juist heel bewust hiermee omgaan. En willen pijnpunten of breuken weer herstellen. Wat was de vraag ook alweer? Nou, volgens mij is het wel beantwoord, hè? Je hoeft geen test in te vullen.
Als je zoveel woorden in moet, ze maar nodig hebt, is vast de vraag beantwoord.
Dank je.
Wil er iemand op dat antwoord reageren? Want er schoot mij eigenlijk wel iets naar binnen. Ik denk, wat zou je nou mee willen geven aan degene die nog geen verkering hebben, die nog single zijn? Ik heb hier een vraag bij zitten van hoe om te gaan met een onchristelijke vriend. Dat is blijkbaar een ding. Maar misschien kun je daar even op reageren van ja, kijk goed uit je doppen wat voor iemand dat je opzoekt.
Ja, nou sowieso het woord nog. He, als je nog geen vriend hebt of nog geen vriendin hebt. Alsof dat soort van de eindfinish is. Laten we dat eerst even afhalen. Desalniettemin wat ik de eerste helft ook zei. Kun je echt wel heel erg verlangen naar een vriend of een vriendin. En dat is ook helemaal niet gek. Dat is normaal. Maar je kunt ook gewoon heel tevreden zijn als single. Volgens mij stond die vraag er ook ergens tussen. Moet je dan per se een relatie hebben? Zeker niet. Nee hoor. Nee. Maar ik zie in mijn praktijk meer singles die naar een relatie verlangen. Vandaar dat ik dat even zo invlieg. Waar moet je op letten bij een goede partner? En wat als je vriend ongelovig is? Dat is ontzettend lastig. En niet alleen omdat je tegen culturele verschillen aanloopt. Misschien ben je anders opgevoed. Sta je anders in het leven. Maar ook, ik weet niet hoe dat met je persoonlijke geloof zit. Kijk, voor mij is mijn geloof een soort van de basis van waaruit ik mijn werk doe. En ik geniet wel van mooie dingen hoor. Ik ben ook gewoon materialistisch en zo. Maar ik weet dat is niet mijn hoogst haalbare goed in deze wereld. En in de opvoeding van onze kinderen bijvoorbeeld. Je kunt wel zeggen als ze maar gelukkig zijn. Ja, dat hoop ik ook. Maar ze zullen op momenten ongelukkig zijn. Ik hoop dat ze wijs worden. Dat ze weten dat ze geliefd zijn door hun hemelse vader. En dat ze daar hun waarde uithalen. En dat ze van daaruit zoeken naar wat het goede is. Wat het wijze is. He, zoals Psalm 139 zegt. Toets me keer op keer, zodat ik de wijze beslissingen kan nemen. Mijn man staat daar ook zo in. Voor onze kinderen is dat vanzelfsprekend. Ja, het klinkt een beetje alsof we een keurig gezin zijn, maar we zijn echt gewoon jansteen.nl. Maar dat geeft niet. We zijn geliefd en alles. Ja, ik weet het. Maar ik weet ook dat dit ontzettend moeilijk is om mee te geven aan je kinderen als maar één van jullie die basis heeft. En ik weet ook dat het ontzettend verleidelijk is om te denken, ja, maar hij staat er wel positief in en nou ja, hij is niet onwelwillend. Ik snap het. Ik snap het supergoed. Maar zolang je nog niet in die relatie zit, zal ik je echt willen adviseren, denk je niet te geringschattend over. Wat een mooi woord is dat, hè? Maar even serieus. Dit is echt zeker als je kinderen krijgt en als je een huwelijk hebt, kan het een heel groot... kun je heel erg eenzaam voelen, laat ik het zo zeggen. Want juist je geloof kan je ook enorm verbinden in de liefde. Ik merk vaak bij stellen, ja, dat klinkt heel, heel naar, die dan een relatiecrisis hebben. Mensen vragen dan, scheiden christelijke mensen minder snel omdat het niet mag van de kerk? 9 van de 10 keer zeggen mensen bij mij in de praktijk, nee, ik wil bij hem of bij haar blijven, omdat ik echt geloof dat God zijn zegen over ons huwelijk heeft gegeven. Ja, en dat, volgens mij is dat echt van meerwaarde, dat je echt ook elkaar ook ziet als zo gekregen zijn. Waarbij ik echt niet voorbij wil gaan, of hoe moet ik het zeggen, moraliserend wil zijn richting mensen die een relatie hebben met iemand die niet gelooft. Ik geloof ook dat het wel kan, zeker wel. Maar de kans is groter, laat ik het zo zeggen, dat het problematisch kan gaan worden, dat je je soms eenzaam voelt, dan dat het allemaal vanzelf wel goed gaat. Nou, in ieder geval wat ik heel belangrijk vind, stel je voor je zit in zo'n relatie, waarbij jij wel gelooft en de ander niet. Als jij nu al merkt dat die ander bijvoorbeeld af en toe een beetje meesmuilen doet over jouw geloof. Dat hij een beetje doet van, oh, jij mag dat zeker niet van de kerk. Of, is jouw God, zorgt hij dat in deze wereld die ellende een keer voorbij gaat. Als jij voelt dat jouw geloof niet veilig is bij die ander, dan is jouw ziel ook niet veilig bij de ander. Dat is in ieder geval het eerste belangrijke wat ik hier echt in mee wil geven. Daar gaat het sowieso op mislopen. Want dan mag jouw geloof... Ja, weet je, misschien praat ik heel erg vanuit mezelf, nee, maar voor mij is het zo een basis gewoon van wie je bent er niet zijn. En dat betekent eigenlijk dus ook dat je er zelf niet mag zijn. En dat is gewoon relatietechnisch gezien, gewoon het hoofdingrediënt dat een relatie niet slaagt. Ik hoop niet dat ik iemand heel erg ontmoedig heb nu, maar goed, het is, ben maar even eerlijk. Ja.
We kunnen er beter op tijd achter komen als te laat. Oh. Dus dan moeten we weer naar jou. Is er iemand die het daarmee eens is, of juist niet? Of denk van, ja, maar goed, je weet mijn situatie misschien niet. Ik wil erop reageren. Jongens, zijn jullie tam, zeg.
Ja, maar dit is heel persoonlijk. Dat zeg je precies, je kent mijn situatie niet. Daarom vind ik het dus ook lastig om vanuit zo'n podium even te gaan vertellen hoe het zit. Dan ben ik serieus, want iedereen zoals hij hier zit heeft zijn eigen verhaal. En zijn eigen vraag. En ik wil je ook echt uitnodigen van, wil je er wat meer over weten? Stuur mij een mailtje of zo. Ik vind het echt geen probleem, want ik ben juist heel... empathisch en invoelen. En
ik moet wel denken aan wat in Maleachi staat. Ook dat en trouwens misschien wel in meerdere delen van het Oude Testament, dat het Joodse volk mocht niet trouwen met iemand van buiten hun volk. En dat was puur omdat er dan vermenging zou komen en God wilde dat gewoon niet. Ik denk, ja, volgens mij is het dan al best wel duidelijk dat het heel gevaarlijk is om uiteindelijk dan met... het andere, of met die andere partner mee te gaan die een andere god dient. Dat heb je bij koning Salomo
gezien. Je ziet in ieder geval in de Bijbel dat als het gebeurde dat het gedoe gaf.
Volgens mij zegt Salomo het zelfs, dat hij het in Spreuken of in Prediker aanhaalt. En dat het eigenlijk een les is voor degene die het leest. Want ik zou bijna zeggen, hij heeft het meegemaakt. Hij had ook vrouwen die van heidense afkomst waren. En hij is er toch wel een beetje meegeofferd. Dus inderdaad, dank je voor je antwoord. Want ik denk wel dat we daar wat mee hebben, dat we daar wat mee kunnen. Ik ga gelijk over op die single. Mag je ook happy single zijn? Zelf ben ik overtuigd van wel, maar hoe vaak mensen om me heen zeggen, vragen of ik geen behoefte heb aan een relatie. En dan eigenlijk verbaasd reageren als ik antwoord dat ik daar niet direct behoefte aan heb. Maar blij ben met de mensen om me heen. En dienstbaar kan zijn en mag zijn in mijn werk, familie, vrienden, etc. Ik zie zoveel problemen in relaties dat ik me afvraag Of dat nou per se beter is dan happy single zijn. Ondanks dat we seksuele wezens zijn, is het toch ook oké om happy single te zijn. In mijn ogen is het hebben van een relatiehuwelijk het perfecte plaatje in de revo-wereld, maar gaat juist daarin zoveel mis?
Ja, heel herkenbare vraag. Vooral van dat perfecte plaatje. Er gaan een hoop dingen bij mij komen nou naar boven. Om te beginnen, die heb ik al beantwoord, van natuurlijk mag je happy single zijn. Ja, helemaal mooi. En ik betrap mezelf er ook heel vaak op dat ik vraag stel, heb jij al een relatie? En ik, waarom zeg ik dat woord erbij? Tegenwoordig vraag ik, hoi, wat is je context? En ik, ja, het is natuurlijk mijn werk, ja, ik vind het gewoon altijd interessant. Ja, mensen hebben hoe dan ook een context, weet je wel. Aan de andere kant, inderdaad, wij verbinden ons graag. Dus het is ook niet raar dat een relatie soort van gangbaar is. Dat is wat we graag doen. Maar als jij denkt van, oh, maar ik wil ook in dat plaatje passen en dus moet ik ook een relatie, dat lees ik hier ook in, dat is natuurlijk super gevaarlijk. Stel voor dat jij jong verkering krijgt, want je wil erbij horen of je wil uit huis. Nou, hoeveel stellen? Ik klink heel verbitterd. Ik heb ook heel veel hele leuke stellen, echt serieus waar. Maar heel vaak komt er ook wel bij van, ja, ik ben maar getrouwd omdat ik het huis uit wilde. Of omdat het zo hoorde. Weet je wel, ja, we kregen verkering, ja. Ik kan toch moeilijk nee zeggen. Ja, dat is ook niet echt dat je zegt, oh, wat romantisch. Kijk, en ook, ja, hoeft ook weer niet te betekenen dat dat dan meteen heel droevig gesteld is. Ook niet serieus. Soms is het ook gewoon hartstikke goed gegaan. En soms hebben mensen geluk gehad, of ze hebben doorzettingsvermogen, of de kracht, of de welwillendheid, of er is echt een liefde ontstaan. Zeker wel. Maar ik blijf erbij dat het echt heel belangrijk is dat je weet dat het hier oké zit tussen jou en die ander. En dat dat de norm is. Als jij dan maar genoegen neemt met een ander omdat je niet alleen wil zijn, niet doen. Ik hoor hem wel eens andersom. Maar die mensen die nog single zijn, zijn niet gewoon veel te kritisch? Misschien ken je die wel? Ja. Nee, die zijn niet veel te kritisch. Echt niet. Tuurlijk is het zo, naarmate je ouder wordt, dat je andere normen krijgt. Ik bedoel, ik zei laatst nog tegen mijn man. Ik zei je voor dat ik nu single zou zijn, nog. Nou, stel je voor dat ik nu single zou zijn. Zeg, dan moet er wel een man komen. Die moet echt van goede huizen komen. Zeg, eigenlijk zo iemand als jij. Dat vind ik echt leuk. Zeg, maar ik geloof nooit dat jij dan nog single zou zijn. Zeg, ja, dat zien natuurlijk andere vrouwen ook. Omdat je verder op in je leven komt, merk je wel veel meer dingen. Hè? Dus het is ook, je wordt ook gewoon, je ziet meer. Je weet meer waar je zelf behoefte aan hebt. Dat is dus helemaal niet raar. Dat is niet kritischer. Dat is gewoon, ben ik nog te verstaan, want ik ga een beetje snel, sorry. Dat is niet kritischer, dat is dichter bij jezelf staan. Iets anders wat ik in die vraag las, en dat raakt mij dan wel weer. Ik zie zoveel ellende om me heen, juist in relaties. En juist ook in Revoland. Zeker weten. Ik heb ooit een vrouw horen zeggen, die was getrouwd op de 33ste. Ze wilde heel graag kinderen, ze was heel blij dat ze getrouwd was. Maar toch, zei ze, ik had het niet moeten doen, want ik ben nu eenzamer dan ik ooit ben geweest in mijn hele leven als single. Juist als je met iemand samenleeft, met wie je die verbinding zou moeten voelen, en je voelt hem niet, kun je ontiegelijk eenzaam voelen. Echt heel erg. En juist als je probeert om je eenzaamheid weg te laten halen door die ander, kun je nog veel meer alleen voelen dan als je gewoon weet wie je bent. Betekent niet dat je als single nooit verdriet mag hebben. Of dat je er nooit van mag balen. Ik weet niet, maar volgens mij zijn de heftigste dagen van een single die dagen dat je een bruiloft hebt gehad van een van je vrienden. De zoveelste. En dat er dan de hele avond aan jou werd gevraagd, en nou, wanneer kom jij nou een keer thuis met een partner? Zitten jullie nog niet in deze fase? Nee? Het schijnt heel vervelend en vermoeiend te zijn. Ik hoorde laatst ook van iemand die had zijn bruiloft en de volgende dag ging ze lekker met de vriendinnen de hele dag naar de sauna alles van zich af frustreren. Ja, vond ik ook wel een mooi idee. Wat zij wel zei, ik ben echt gelukkig gewoon. Ik hoef niet per se een kerel. Maar dat zijn wel momenten dat het pijn doet. En als je dan dus maar om die momenten niet te voelen toch maar in een relatie duikt, dan kan het je alleen nog maar veel eenzamer maken dan dat je zegt, ik voel die pijn. En die pijn mag er zijn. Ja, sorry, het klinkt zo geit, maar jullie snappen mijn punt, hè? Het is zo leergierig publiek, echt fantastisch.
Misschien komt er wel een vraag of een reactie. Het blijft angstig stil. Dankjewel voor je lezing. Ik snapte het stukje niet helemaal over de vier stellen die wel of geen seks hadden voor het huwelijk. Bedoel je hiermee te zeggen dat je gewoon seks mag hebben voor het huwelijk als het goed voelt en jezelf duidelijk die keuze maakt?
Nou, wat ik je vooral mee wilde zeggen, is dat als het niet jouw keuze is, dat je hem een ander moment terug kunt krijgen. Zeker wel. Dus dat is vooral het voorbeeld. Ik begrijp ook deze vraag. Er zit ergens in van mag het nou wel of mag het nou niet. Nou, ik heb gemerkt dat als ik daar antwoorden over ga geven, dat in de eerste plaats het iets afdoet aan de vraag die ik vandaag wil behandelen. Namelijk het verband tussen dat seks en liefde gewoon met elkaar verbonden zijn. Dat vind ik een hele belangrijke. En ten tweede merk ik gewoon dat ik, als ik bijvoorbeeld zeg, ja, dat bedoel ik, het moet goed voelen, dus het mag. Nou, dat ik een stortvloed aan boze mails krijg van ik weet niet wie en wat dan ook. Bovendien is dat ook echt niet wat ik hiermee pretendeer te zeggen, zeker niet. En als ik zeg, nee, het mag niet, dat ik dan een soort van, oh, het mag niet van Kokkie, dus. Of het mag wel van Kokkie, dus. Weet je wel? Dus ik laat me echt een beetje, ik hou me een beetje op een afstand van te zeggen, mag het dan wel of mag het dan niet? Het is echt meer dan, het moet goed voelen. Het heeft ook echt alles te maken met, hoe lees jij de Bijbel? Wat betekenen de teksten over seks, over lichamelijkheid voor jou? Weet je wel? En dat is dus niet wat ik je wil opleggen of wat ik vind wat wel of niet mag. Echt, het moet jouw persoonlijke proces, jouw persoonlijke overtuiging zijn. En dan is het waardevol. En die met je partner.
Is er iemand die hierop wil reageren? Leuke schoenen, Adriaan. Hij kwam vanavond op klompen.
Dit is een vraag die zeg maar van mogen dingen nou wel of niet? Die denk als je christen bent altijd op je pad afkomen vanaf ja, de hele wereld om je heen en ook binnen de kerk natuurlijk. En een ding wat mij altijd zeg maar, soort van stoort is van dat er zoveel dingen niet in de Bijbel staan. Die niet heel super duidelijk zijn. Ja, over dit punt is het misschien wel wat duidelijker. Maar om inderdaad wat jij zei, om ook van een bepaalde positie een mening te vertellen, kan soms, denk ik, juist dat gevoel wat beneden zit, in die achtcirkel onder, op slot gooien of openbreken. Ik heb namelijk een vriend, die ken ik al heel lang, die komt uit een ongelovige omgeving. Die zag mij altijd als de christen. En die heeft altijd tegen mij gezegd, voordat je een relatie doet, ga je eerst kijken of het past. Want je weet het nooit en dat is beter. Ik heb altijd zoiets gehad van, ja, weet je, niet mijn ding. Ik heb nooit tegen hem gezegd van, nee, ik vind het echt super stom als je dat zou doen, want ik geloof dat God je daarvoor zal straffen. Omdat ik denk dat, ja, het is niet zijn belevingswereld, want hij gelooft überhaupt niet in de God. Dus waarom zou ik hem daarop op die manier aanspreken, omdat het dan ja, alleen maar verwijdering naar mijn idee oplevert. Een jaar of 3-4 terug is hij christen geworden en getrouwd. En ondanks dat hij de keuze anders heeft gemaakt dan dat ik zou doen, kan ik daar nu wel over praten en hem nu daar een soort van op aanspreken vanuit het geloof zelf een soort van. En nu snapt hij het ook. Dus ik denk dat zeg maar sommige meningen of bepaalde opvattingen vanuit de Bijbel niet altijd even. Ik bedoel, het is makkelijk om een regel, om een regel te leven zonder een soort van het vanuit de liefde te doen.
Een diepere betekenis.
Van dat.
Ja. Een regel leven, ja. En het zit er dan ook in, dat is wat ik een beetje proef uit jouw verhaal, dat regels naleven kun je echt helemaal zelf precies goed doen. Maar wat zit het hier? Wat ben je echt, toets jezelf of je zuiver bent en daarvanuit de goede keuzes maakt. Ja, mooi antwoord.
Wat je vertelt vanuit jouw positie als christen naar andere mensen. Kijk, binnen een christelijke omgeving kun je dingen zeggen. En als je weet dat iedereen achter je staat omdat hij hetzelfde denkt, is dat heel makkelijk om te zeggen. Maar zeg je dat in een wereld, dan kun je, al is die bedoeling net zo goed, kun je daarmee niet bereiken wat je eigenlijk wil bereiken. Want je bereikt daar een soort. je schreeuwt tegen de muur aan. En de mensen die achter je staan, staan toch wel achter je. En de mensen die tegen je zijn, staan toch wel tegen je. Alleen, je maakt daar geen verschil in. Terwijl het verschil te maken valt, denk ik, binnen het leven, het voorleven van wat God van ons vraagt, een soort van.
Maar komt het ook niet allemaal uit het hart van of je nou naar de wil van God wil leven of naar je eigen wil, naar je eigen gevoel? Ik proef jouw verhaal ook heel erg van, nou, op het moment dat je echt zoekt van wat is nou Gods plan met mij en hoe moet ik nou leven zoals God het van mij vraagt. Als die verhouding er eigenlijk is van hoe wil God nou dat ik leef, dan komt het in een heel ander licht te staan. En dan heb je als ongelovige heb je daar natuurlijk niks mee. Dus dan denk ik, ja, waarom zou ik het niet doen? Nee, dat snap ik. Maar ik denk, om je relatie wat verder uit te diepen en je zou die seksuele behoefte wat proberen uit te stellen, dat je relatie misschien wel veel sterker wordt. Ik weet niet of dat helemaal waar is, Kokkie. Jij zult er meer verstand van hebben als mij. Maar ik heb bijvoorbeeld een collega en die is, ik zou bijna zeggen, seksverslaafd. En op het moment dat hij bij zijn vriendin is, dan moet het altijd maar wel weer gebeuren. Maar ik denk, die gasten praten helemaal niet samen.
Nou ja, dat seksverslaafd. Dat, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen daar last van hebben. Ik had het net in de pauze met iemand over. Wat je veel ziet, hè, en dat vertelde ik in mijn verhaal ook, van nou, het huwelijk is de veiligste plaats. Als jij dit proces niet zelf hebt doorlopen, en dus wat je zegt, hè, dat God wil, God geeft ons zoveel wijsheid mee vanuit het geloof in hem. En dat je toch je eigen wil daarboven zet en op de een of andere manier daarin wurmt. Dan kan het maar zo gebeuren dat je in je huwelijk, in een seksuele relatie verzandt. Dat een vrouw het idee heeft, ja, maar ik moet nu maar, want anders is die teleurgesteld. En dan gaat al die veiligheid helemaal kapot. Dat is heel funest. Nog iets wat jij zei. Ik moest denken aan het verhaal uit Korinthe 13. Over als het de liefde niet heeft, dan klinkt het als een schel metaal. En ik merk dat heel erg bij de gesprekken met mensen in mijn praktijk. Weet je, de keuzes van mensen zijn zo ontiegelijk persoonlijk. En het kan mensen zo keihard kwetsen als jij gaat zeggen, ja, maar het staat hier, dus wat jij doet is zonde. Je denkt, ja, maar je weet niet, je weet de context niet. We zien zo ontzettend maar de buitenkant van mensen. En wat kunnen wij keihard zeggen en oordelen wat wij ervan vinden, omdat wij het allemaal zo goed weten. Maar onderschat niet dat we maar een tiende zien van wat er echt speelt. Dus wees ook gewoon, weet je, hoe je het vertelt. Wees daar, zeker als je op één gesprek hebt met mensen, probeer eerst dat hartcontact te hebben. Ik noem dat empathie. Gewoon naast een ander gaan staan. En zeker niet erboven. En dat is ook hierin heel belangrijk. Ik spreek ook veel ouders die dan met hun kinderen in gesprek moeten gaan over seksualiteit. En dit is het eerste wat ik ze meegeef. Ga eerst maar eens vertellen wat jij deed toen je als jongen van 15 met je seksuele behoefte zat. Weet je wel? Zo. Je bent ook gewoon een normaal mens. En we kunnen het allemaal, juist als je, Adriaan zei net, Kokkie, je valt jezelf af en toe in de reden. Dat ben ik nu dus weer aan het doen. Vind ik een leuk nieuw fenomeen. Ik had me nog niet zo gerealiseerd, maar ik kwam me nu weer in de reden. Als jij het gevoel hebt, hè, bijvoorbeeld bij, waar las ik dat nou? Vandaag een artikel, verliefd worden op een ander. Als jij het idee hebt van, ja, maar dat, dat overkomt alleen maar hele slechte mensen. En mensen om je heen gaan ook nog zeggen hoe vreselijk slecht dat is. Ja, dan laat je het wel uit je hoofd om daar eerlijk over te gaan zijn. Terwijl daar zit hem de crux. Dat je zelfs over dit onderdeel, ook over jouw seksualiteit, eerlijk durft te zijn. Nou ja, dat hoeft niet tegen iedereen vanaf een podium. Maar dat doen maar een paar mensen. Nou goed, maar dat je wel met iemand dat eerlijke gesprek durft te hebben. Maar daarvoor is het belangrijk dat je die verbinding voelt.
Maar het aantal echtscheidingen, dat is best wel behoorlijk hoog ondertussen. Hè?
Heel hoog,
1 op de 3?
Ja, ruim.
Maar is er ergens de vinger op te leggen waar het nou door komt?
Jazeker. Verschillende dingen. Ja. Ja.
Nee, maar goed, als ik zo een beetje deze avond aanhoor, dan denk ik van, we kunnen niet veilig zijn bij de anderen. Ik denk zeker dat dat een heel belangrijk ding is. Maar ook dat mensen het huwelijk instappen. Ja.
Scheiden is veel makkelijker geworden. Wetmatig.
Maar we beginnen ergens aan en we hebben seks. En dat voelt op dat moment voelt het geweldig. Hij is echt de geweldigste partner voor me. En ja, op het moment dat het wat slechter gaat, dan zijn we het bijna weer vergeten. Want we hebben dan weer een keer het ontzettend fijn met elkaar samen. En zo hobbelen we eigenlijk een beetje door.
Mm-hmm.
Totdat, wat jij zegt, die verliefdheid is een beetje weggezakt. En dan moet de liefde overblijven.
Mm-hmm.
Oh ja, dat hadden we eigenlijk niet zo heel erg. Het was eigenlijk, ja,
Even. Leuk, het moet leuk zijn.
Ja, ik heb het idee dat dat ook een beetje het geval is.
Ja, ik denk wel eens dat we een beetje doorslaan in ons egoïsme. Ik weet niet of jullie die psychiater Dirk de Wachter, wie kent die? Die Vlaamse psychiater. Oh, een paar handen. Echt een aanrader hoor. Als je denkt, ik wil eens even wat mooie Vlaamse podcast luisteren. Ja, ik val ervan in slaap, dat is heerlijk, ja. Maar die man, die confronteert ons met onze oneindige hunkering naar geluk. Je moet wel gelukkig zijn. Dus in een relatie moet je wel gelukkig zijn. En zodra je even niet meer gelukkig bent, ja, passen we dan nog wel bij elkaar. Ja, het klinkt een beetje belachelijk, maar ik was echt een beetje uit mijn doen dat het voorbij is tussen Marco Borsato en Leontien. Vonden jullie niet? Ja, dat klinkt alsof... Maar dat is natuurlijk een stel dat nogal had bewezen dat het wat stormen kan doorstaan. Ik dacht, jee, zie je wel, het kan. En ik denk, oh nee, daar baal ik oprecht van. Weet je wel? En ik denk dat we af en toe wel eens doorslaan in dat, ja, maar we moeten wel gelukkig zijn. Ik ben nou al zo lang ongelukkig, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou. En zeker is het soms waar dat je in een huwelijk ongelukkiger kunt zijn dan dat je er ooit buiten bent geweest. Absoluut waar. Onder stress kun je de meest verschrikkelende versie van jezelf worden. Stel je voor, hè? Ik zal even een eigenschap van mezelf noemen.
Ja, eventjes dan nog, hè? Even een beetje snel, want je hebt heel veel goede eigenschappen, maar...
Nou, noem er eens één.
Noem er eens één. Ik vind dat je ontzettend goed kan spreken.
Oké, ja, dat is een vaardigheid. Maar een eigenschap van mij? Ja, ik meen het nog serieus ook, hè? Het is niet een of ander onbeperkt vissen naar een complimentje. Ik zou zelf iets noemen. Ik ben heel flexibel. Dat betekent dat ik zeg maar, als ik zo meteen word gebeld, kun je om 11 uur nog even daar komen spreken. Dat ik zeg, aha, ga ik even regelen. Dan ik rijd erheen en ik ga er dat doen. Weet je wel? En ik moet morgen moet ik ergens optreden. En als het ineens wordt gecanceld, want ik moet de hele avond, weet ik veel, ineens in een of ander Superman pak een andere rol spelen, doe ik dat. Leuk, hè? Goede eigenschap is dat. Nadeel is dat je met mij niet zo goed afspraken kunt maken. Sterker nog, het kan maar zo zijn dat ik opbel en dat ik zeg, ja, kom toch niet. Omdat er ineens iets anders is. Nou, sta je onder stress, dan komt die negatieve kant van zo'n positieve eigenschap komt steeds meer naar boven. En dan word je gewoon echt een rotversie van jezelf. Ja, ik kan het mooier maken, maar je wordt echt een beetje een... Ja, ik zie stellen in mijn praktijk waarbij zij verandert in een heks en hij in een hork. Je denkt, ja, hoe hebben die elkaar ooit kunnen vinden? Ooit, toen er liefde was, toen er positiviteit was, waren ze fantastisch. Maar nu staan ze onder stress van het huwelijk en ze kunnen elkaar niet meer vinden. En ze worden echt twee vervelende versies. Vind je het raar dat ze elkaar niet meer kunnen vinden? Het is ontiegelijk lastig, en dat meen ik serieus, om die stellen weer bij elkaar te kunnen krijgen. Eigenlijk hebben ze al te laat aan de bel getrokken. Want je wordt een hork en een heks als je die verbinding mist. Weet je nog dat kleine babytje net op die film? Zij werd ook een klein horkje. Ze begon zich zelf te bijten. Weet je het gezien hebt? Dat is wat er gebeurt als wij niet in die verbinding staan. En de kunst is om op tijd te zeggen, ik heb hulp nodig. En ik hoop echt dat daar een kentering in komt. Dat je gewoon denkt, ja weet je, ik wil niet dat gedoe van die gebroken gezinnen. En je kunt het echt niet altijd voorkomen, echt niet. Ik heb ook mensen die me heel dierbaar zijn, die gescheiden zijn. Ik had het zo graag anders gezien, maar ik begrijp het. Want soms in mijn praktijk zelfs. Ik zou willen dat het nooit gebeurde. En ik ben ervan overtuigd dat het straks in de hemel nooit meer gebeurt. Maar er zijn ook geen huwelijken of zo, hè?
Nee, joh.
Maar goed, er zal vast iets anders geweldig zijn. Maar we leven in een wereld waarin dat niet perfect is. Ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik hier nog mee wil zeggen. Maar jij komt zo
is
naar
het eigenlijk niet verschrikkelijk mooi om mee af te sluiten van... Op het moment dat je een huwelijk samen begint met een gelovige echtgenoot, wie dat dan ook mag zijn, man, vrouw, dat je die relatie met God, met z'n tweeën, heel erg, het drievoudig snoer, dat wordt niet zaads verbroken. Ja, ik denk, daar heb je hem volgens mij, de oplossing. Het drievoudig snoer wordt niet snel verbroken.
Ja, en dat is dus niet van, we zijn voor de kerk getrouwd en God heeft ons huwelijk gezegend, dus we mogen niet scheiden. Maar dat zit er echt in.
Dat als dat je in een relatie leeft.
Nou, precies. In de relatie met God en dus ook vanuit die relatie naar je eigen ziel durft te kijken en die van de ander.
Dan kun je ook veel meer, ik denk op een veel betere manier ook met liefde omgaan. Voor die ander. Ik denk dat je een stukje van... daar een stukje van meegekregen hebt als je in verbinding staat met God?
Als je zelf bewust bent dat je afhankelijk bent van Gods genade en niet dat het jouw verdienst is, omdat jij zo'n mooi hart hebt.
Dan ga ik me afsluiten, Kokkie.
Dat het ook zoveel mildheid creëert richting de ander.
Wie is de Heer Jezus voor jou en binnen jouw huwelijk?
Dit.
En binnen jouw huwelijk.
Ja.
Kun je er nog even iets van zeggen?
Nou, het is wel mooi. Toen ik mijn man leerde kennen, was ik dus echt nog een heel jong, fladderend grietje. En ik weet nog dat mijn man van me hield al echt gewoon heel snel. Wij waren vrienden en we kregen na een jaar zo'n beetje verkering. En dat hij al binnen een week zei dat hij van me hield. En dat is ook nooit meer overgegaan. En ik wist dat hij van me hield van mijn hele ziel. Maar hij, gewoon wie ik was. Ik heb me bij hem nog nooit anders voor hoeven doen dan ik was. En ik weet nog dat ik tegen hem zei van, jij lijkt gewoon op Jezus. Gewoon, zo dat je naar mij en mijn hart kijkt. Dat ik bij jou fouten mag maken en dat ik desondanks geliefd ben. En dat is, ik zeg inmiddels ook wel eens dat hij er niet meer zo op lijkt. Ja, dat klinkt alsof ik namelijk, ja, hij is echt fantastisch en heel liefdevol, maar het is ook maar gewoon een mens, zeg maar. Maar dat zit hier, zit het hem in. Ik weet mijn alles zo afhankelijk van Gods genade. En ik zei dat net aan het begin tegen Rutger. Ik geniet er ontzettend van dat ik hier op het podium mag staan. Dat ik dit werk mag doen is het gek. Maar ik weet tegelijkertijd dat het helemaal niet om mij draait. Echt totaal niet. Dus daarom ben ik ook misschien zo vrij. Ik weet het niet. Ja. En niet dat ik onverschillig ben. Ik ben gewoon een mens. Maar ik weet ook wel, ja. Ik ben gewoon afhankelijk van Gods genade. Zijn waardering voor mij is zoveel meer. Ja, waardering is niet eens het goede woord. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij staat boven alles. Dat betekent niet hè, dat ik daardoor niks meer voel. Dat ik ongevoelig ben voor kritiek. Integendeel. Ik ben nog steeds hier een klein onzeker meisje. Maar ik weet dat ik ondanks dat gewoon Gods geliefde dochter ben. En het is heel mooi dat ik daar in mijn huwelijk een glimp van mag zien.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Kijk eens daar.
Nou, we hadden een jonge meisje, dus ik dacht, met dit onderwerp laten we dat ik je andersom noem in een jonge mannetje, als je het goed vindt. Ik vind het een geweldig verhaal. Je hebt clichés aangepakt, zeg maar,
en duidelijk uitgelegd wat je ervan vond, of wat wij ervan kunnen vinden, zeg maar. En je doet het gewoon heel leuk. Het is echt een half soort cabaret, vond ik tenminste. Ik weet niet of jullie het gevonden, maar... Dus zeker nog een keer welkom. Deze bloemen zijn dan in dit geval voor jou. Meestal zijn ze voor de vrouw van de spreker, maar die heb jij niet. Dus alsjeblieft.
Dankjewel.
Of je dan met ons wil danken en daarna even blijven staan en willen jou graag toezingen.
Ja, graag. Wil jij dan mijn bloemen nog even tillen?
Ja, die wil ik wel even terug. Ja, leuk.
Dankjewel, Adriaan. Dan ga ik graag met jullie danken. Heere God, onze liefdevolle Vader, dank u wel dat wij op dit moment even in een moment van rust bij u mogen komen. Dat we alles om ons heen mogen vergeten, dat we gewoon hier zijn aan uw voeten. En ik wil u danken, Heer, dat we aan uw voeten allemaal hetzelfde zijn. Even waardevol, even bijzonder, even mooi, even kwetsbaar. Dat u onze hele harten ziet. Omdat u niet ons ziet, maar omdat u Jezus ziet. U ziet niet onze zonde, maar u ziet onze vergeving in uw Zoon. En ik wil u daar zo voor danken. Dat ondanks al onze slechte kanten, dat wij van uw genade mogen leven. En ik wil u danken voor uw ongelooflijk grote liefde. Liefde die wij ons nooit kunnen voorstellen. Liefde die zo onmetelijk is dat we er misschien in zouden kunnen verdrinken. Zo groot is die. En Heer, ik wil u danken dat wij daar ook van uit mogen delen aan de mensen om ons heen. Dat we echt gewoon praktisch uw liefde door mogen geven. Gewoon door anders naar mensen te kijken. En dat u ons laat zien hoe dat moet. Dat u ons meeneemt in hoe dat moet. En ik wil u daar zo voor danken. Liefdevolle Vader, ik wil u bidden voor al deze mensen hier. Voor al deze mooie, unieke persoonlijkheden. Voor hun harten, voor hun zielen, voor hun relaties. Ik wil u danken dat er relaties bestaan. Dat u liefde heeft gegeven. Dat we niet eenzaam als robots hoeven te functioneren. Maar dat we in relatie mogen staan. Dat we ook een relatie met u mogen hebben. Liefdevolle Vader, ik wil u bidden voor deze mensen. Dat ze allemaal iets van uw liefde door mogen geven. Dat we op die manier gewoon licht mogen zijn in uw koninkrijk. Maar dat we uw koninkrijk ook uit mogen breiden. Heer, ik wil u bidden voor de wereld. En het klinkt altijd zo groot, maar ik wil u echt bidden. Of u uw gerechtigheid wilt laten gelden. En ik wil u vragen in Jezus' naam om het kwaad te verdrijven. dat er nog zoveel zit en ik wil u bidden om bescherming voor relaties. Dat daar juist zoveel moois in zit, zoveel mildheid, zoveel zachtheid, zoveel goeds. Ik wil u bidden voor mensen die hier misschien zitten vanavond met pijn in hun ziel of verdriet over iets anders wat gewoon een stempel op je ziel kan drukken. En ik wil u bidden voor uw verzachting, voor uw heling, maar ook gewoon voor uw empathie. Gewoon dat u uw armen om ons heen slaat, wie we ook zijn en waar we ook staan. Heer, wilt u vanavond met ons meegaan naar huis? Wilt u ons zegenen in ons gewone alledaagse leven, wat eigenlijk ook gewoon bijzonder is, Heer? Dank u wel dat u ons uw kinderen wilt laten zijn. In Jezus' naam. Amen.
Bedankt. Ga nog even zitten. Ja, heel mooi dat we zo met elkaar heel open eigenlijk mochten spreken over relaties, seksualiteit. Ik moest er denken, het is net zoals muziek. Weet je wel, we hebben ook altijd zoiets van, ja, muziek. Zo gauw als er een drummetje zit, dan hebben we al zoiets van, wow, wat is dit? En dat we op een gegeven moment eigenlijk niet op een goede manier weten om te gaan met muziek, terwijl het ook zoiets moois is. En dat vond ik met seksualiteit ook. Ik denk, eigenlijk hebben we met relaties en seksualiteit zoiets moois, wat we zo vaak op een nare manier horen, of het ons onder oren komt, of misschien wel ervaren. Maar ja, dat we er ook op een hele mooie manier mee om mogen gaan. Dat muziek is om God mee te eren, om God mee te prijzen, maar dat seksualiteit en relaties ook iets is om van te genieten wat Hij aan ons geeft. En ja, ik vind het wel mooi om daar zo met elkaar eens over te spreken. Bedankt, Kokkie. Ja, er zat nog een vraag tussen. En ik zat er net even over na te denken. Ja, kijk, dat is met oog wel ook wel wat, hè. Dat hebben we wel eens gezegd. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ik zat te denken, Ezechiël die spreekt over dat de vrouw die hij had was een lust voor zijn ogen. Ik denk, zo mag je ook genieten van de vrouw die je van God gekregen hebt. Nou, of een man. Mannen of vrouwen zijn iets minder visueel. Dus echt jongens, je mag genieten van de vrouw die je gekregen hebt. Ja, ik wil even kijken hoe laat is het eigenlijk. Want volgens mij tikt de tijd zo door. 10:50. Ik wil met jullie nog een lied zingen. Van Aan de Maaltijd Wordt Het Stil. Hij is ook opgegeven. Toon mijn liefde aan de ander. En dan hoop ik dat jullie een mooie avond hebben gehad. Dat jullie weer als lichtende lichtjes naar jullie plek terug mogen keren. En dan zien we jullie graag volgende maand weer terug. Ja. Bij dominee de Admirant.
Aan de maaltijd wordt het stil. Als de